Goedemorgen gemeente, jongens, meisjes, broeders, zusters en gasten. Alle hier in de kerk aanwezig en diegenen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleven. Hartelijk welkom allemaal. In deze dienst zal dominee de Ridder uit Ochten voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Hommerson Barten uit de Gouden Regenstraat. Als u als gemeentelid de bloemen weg wil brengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust. Ik noemde u het derde vers van Psalm 3. De kerkraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Strijd de goede strijd van het geloof. Over die strijd gaat het vanmorgen. We horen straks dat we daarvoor een geestelijke wapenrusting krijgen in Efeze 6. Maar belangrijker horen we, God zelf laat zich niet onbetuigd. God strijdt voor het goede. Zo zingen we nu uit Psalm 80, waar we God tegenkomen als God der legermachten, als een soort generaal van hemelse engelenlegers. Zo zingen we hem toe, Psalm 80, vers 5 en 11. God als strijder, dat klinkt misschien als een heel vaderlijk beeld. Maar op deze moederdag is het misschien ook wel goed om te zeggen, ook moeders kunnen natuurlijk ontzettend vechten voor hun kinderen. Af en toe zie je dat in natuurseries, maar ook in overdrachtelijke zin. Je doet alles omdat ze het goed hebben. En zo heeft ook God, zou je kunnen zeggen, ook als moeder zijn kind, zijn Israël verlost uit Egypte. Ze meegenomen, verzorgd, beveiligd, gegeven alles wat ze nodig hadden. Dat horen wij in de 10 geboden. Hoe God ze bevrijdt en ze brengt naar een goed land. Exodus 20 en Matteüs 22, de samenvatting. En daarna zingen we uit Psalm 131, waar die vergelijking ook gemaakt wordt tussen God en een moeder. Ik heb, zoals een pasgespeend kind zich stil bij zijn moeder vindt, mij verloochend naar uw wet. Gods wet als iets wat God je geeft, zoals een moeder een baby melk geeft. Dat zingen we na de wetslezing. Psalm 131, vers 2 en 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En toen Jezus gevraagd werd wat nou het belangrijkste daarvan allemaal is, van al die geboden, en dan dachten de Joden aan niet alleen aan de 10 geboden, maar aan heel het Oude Testament, wat is daar nou het belangrijkste in? Toen zei Jezus tegen die wetgeleerden, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we samen bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest. Almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat heerlijk is het dat we hier bij u tot rust mogen komen, zoals een klein kind op de arm van zijn moeder. Wat een heerlijk beeld is dat. Wij danken u dat u ons zo welkom heet hier, in uw huis. Uit de drukte van de week, terug van vakantie. Voor we aan de slag gaan, morgen weer met een volle agenda, mogen we eerst bij u zijn, hier, samen met elkaar, jong en oud. Daar danken wij u voor, dat u zo bent. Dat u een God bent die ons rust geeft, die ons verzadigt naar lichaam en ziel, dat u ons zegent. Zoals u lang geleden uw volk Israël bevrijdde uit Egypte en onderweg water gaf uit de rots en manna uit de hemel. Hoe u hen leidde en bracht in een goed land. Wij danken u dat wij u zo mogen kennen, dat u zo bent. Dat u gekomen bent in uw Zoon Jezus Christus. Om ons dat ook te geven, die rust, die bevrijding. Alles wat we nodig hebben. Wij danken u dat u dat doet, want wij belijden het voor u. Vanaf onze kant geven we u soms daar weinig voor terug. We vinden het soms zo vanzelfsprekend dat we leven, dat we ademhalen, dat we brood op de plank hebben. Dat we leven in vrijheid. Heere, vergeef ons die ondankbaarheid. En vergeef ons dat we daardoor soms ook gewoon laten versloffen in ons leven. Dat we die vrijheid en alles wat u ons wil geven, dat we dat soms links laten liggen voor andere dingen die ons helemaal niet verzadigen kunnen. Aan allerlei verslavingen ons te buiten gaan. Aan genotzucht, aan hebzucht. We denken soms ons leven te moeten vullen met allerlei dingen die helemaal niet van u zijn. Met spullen. Met eten, met zoveel andere dingen. Onze agenda's zitten vol met van alles waarvan we soms achteraf denken, wat heeft het ons gebracht? Was dit nou echt goed voor me? Wij danken u ook daarom dat u ons aan het begin van deze week hier haalt, bij u haalt. En wij bidden u, doordring ons met uw Heilige Geest ervan dat bij u goed is. Dat we van mogen leven van wat u ons geeft. Dat dat genoeg is. Dat we het nergens anders meer hoeven te zoeken. Wij bidden u, wees zo met uw Geest aanwezig bij ieder van ons. U weet wat we nodig hebben. Aan troost, aan bemoediging, aan voeding, aan waarschuwing misschien en bekering. Heer, u kent ons. Geef ons wat we nodig hebben. Zodat we hier mogen zijn als uw gemeente, tot uw eer. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar eerst uit het Oude Testament, Jesaja 59, vers 15 tot 19. En daarna de tekst voor de preek uit Efeze 6, vers 10 tot 20. Jesaja 59 vanaf vers 15. Een profetie uit de tijd net na de ballingschap. Israël had gehoopt dat ze terug uit de ballingschap, terug in Jeruzalem, dat alles gelijk goed zou komen en goed zou zijn en fijn zou zijn. Maar helaas, het bleef best wel moeilijk. Het bleef een strijd. Ze waren nog steeds soms die oude mensen. Ze worstelden met hun zonden. En dan profeteert Jesaja dit in 59 vanaf vers 15. Ja, de waarheid ontbreekt. En wie zich afkeert van het kwade wordt beroofd. En de Heere zag het en het was kwalijk in zijn ogen dat er geen recht was. Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. En daarom bracht zijn arm hem heil en zijn gerechtigheid, die ondersteunde hem, want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de naijver als mantel. Naar de daden, daarnaar zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden. Aan de kustlanden zal hij vergelden wat zij verdienen. Dan zullen zij de naam van de Heere vrezen van waar de zon ondergaat en zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de geest van de Heere de banier tegen hem oprichten. Dan lezen we verder in Efeze 6, waar die wapenrusting van God, die God zelf aantrekt, wat daarvan zegt Paulus in Efeze 6, die kent natuurlijk het Oude Testament uit zijn hoofd, zegt ja, die is er ook voor jullie. Efeze 6 vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben, in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Tot zover de beide schriftlezingen. Zalig wie het woord van God hoort en bewaart in zijn hart. We zingen als voorbereiding op de preek uit Op Toonhoogte het lied God is getrouw, zijn plannen falen niet. Wat ook gaat over God die het opneemt voor zijn volk, voor de wereld, voor ons. We zingen daar het van het eerste en tweede couplet. En dan daarna mogen de kinderen ook naar de kindernevendienst. Ik wens jullie ook een goed moment. Na de preek zingen we uit op toonhoogte het lied Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. We zingen dan het eerste, tweede, vierde en zesde couplet. Gemeente van Jezus Christus, onlangs viel er bij alle 17-jarigen de dienstplichtbrief op de mat. Als het oorlog wordt, hebben we jou nodig. Je bent dienstplichtig. Meer dan andere jaren klonken er geschrokken reacties in de samenleving. Echt? Bestaat dat nog? Kan dat zomaar, dat ik word opgeroepen? Ja, dat kan ja. Anders dan veel mensen denken is de dienstplicht in Nederland niet afgeschaft. Hij is alleen maar opgeschort. Dat betekent in de praktijk wordt er niemand opgeroepen. Je hoeft er dus niks mee, maar het zou wel kunnen. En stond er dit jaar in de brief bij, besef goed, het is oorlog in Europa. Dagelijks sneuvelen er 1000 jonge mannen aan het front in Oekraïne. Dagelijks. 1000 jonge mannen. En sinds de val van de muur dachten we in Nederland dat we konden bezuinigen op defensie. Kazernes sluiten, tanks verkopen. Dat doen we niet meer aan, hebben we geen zin meer in oorlog. Maar we worden als het ware ingehaald door de werkelijkheid. Rusland maakt dagelijks vorderingen. Ze komen steeds dichterbij, zogezegd. China, Iran, Noord-Korea, ze leveren onbekommerd wapens en munitie aan de Russen, zoveel als ze nodig hebben. Het kan dus gebeuren, staat er dit jaar in die brief, dat we jou gaan oproepen als het misgaat. Dienstplicht. Die geldt trouwens in Nederland voor alle mannen en vrouwen tussen 17 en 45 jaar. Daar moest ik zelf ook even van slikken. Ik dacht dat ik al veilig was met mijn 40 jaar. Maar ik dacht dat het tot 35 was, maar het is tot 45. Alle mannen en vrouwen in Nederland van 17 tot 45 zijn dienstplichtig. Dan moet je misschien wel even slikken, misschien nu ook wel. Nou, misschien moesten ze in Efeze ook wel even slikken bij dat gedeelte wat wij net gelezen hebben. Je zou kunnen zeggen, dat is ook een soort dienstplichtbrief. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Er is een strijd gaande, zegt Paulus, en jij maakt daar onderdeel van uit, jij doet daaraan mee. Haal je wapenrusting maar uit de kast. Nou, dat valt ons misschien rauw op onze dak. Want de strijd waar het in Efeze 6 over gaat, is ook een strijd die nooit opgehouden is. Waar we misschien niet zo vaak bij stilstaan. Bij geloven in God denk je misschien niet eens in eerste instantie aan strijd, aan gevecht. Want denk je misschien, God heeft toch al gewonnen, de strijd is toch al gestreden, Jezus is toch gekomen. En zo wordt er ook in die Efezebrief over gesproken. Aan het begin van die brief hangt echt een soort overwinningssfeer. Jezus is gekomen, gezonden door zijn Vader. God heeft onze zonde vergeven, de schuld verzoend, de dood overwonnen. Christus is door lijden tot heerlijkheid gegaan. We hebben deze week gevierd. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Daar troont hij over alles en iedereen als koning der koningen. En staat er verder in die Efezebrief, door Christus en zijn genade mogen wij nu kinderen van God zijn, erfgenamen van een eeuwig leven. En staat er in die Efezebrief, dat zag je ook om je heen gebeuren, in de bekering van heidenen, in het ontstaan van kerken overal in dat Romeinse Rijk. Joden en heidenen zaten daar in één keer bij elkaar, slaven en vrije, mannen en vrouwen in een nieuwe harmonie. En heel praktisch zelfs wordt hier, in het tekstgedeelte hiervoor, ook handen en voeten gegeven aan dat nieuwe leven als christen. Hoe je dat nou doet als man en vrouw in het huwelijk en in de omgang tussen kinderen en ouders. En hoe je dat doet op je werk als directeur of werknemer. En je krijgt dan aan het eind van die brief een beetje het gevoel van, nou ja, vanaf nu, nu Jezus leeft, nu rolt God zijn plannen eigenlijk verder probleemloos uit over de wereld en over mijn leven. Maar nee, klinkt het dan ineens hier aan het eind. Nee, een strijd was het en een strijd blijft het. Het gaat niet allemaal vanzelf in de wereld. En eigenlijk klopt dat ook wel, hè, met wat je om je heen ziet, met je eigen leven. Het is nog lang niet af in onze wereld. Er is oorlog, ver weg, in Soedan, dichtbij, in Oekraïne. Er is ook slopende ziekte en dood. Er is ruzie en jaloezie tussen mensen. Er zijn vlinders die uitsterven. Er is een strijd gaande. Ja, we kennen dat misschien meer uit films dan uit de Bijbel, denk ik soms. Een grote strijd, weet je wel, tussen goed en kwaad. Tussen good guys en bad guys. Iron Man, Lord of the Rings, dat soort dingen. En je kijkt dat soort films misschien en je denkt, wow, dat is gaaf. Ik wilde dat mijn leven zo spannend was. Nou, zegt de Bijbel eigenlijk, jij leeft zelf in de meest spannende film ooit. In het spectaculairste drama ooit. Die grote strijd tussen goed en kwaad. Dat is jouw leven. Daar zit jij middenin. Dat is onze wereld. Oh ja, denk je misschien? Ik merk daar in de ochtend niet zoveel van. We zitten hier toch best vredig bij elkaar zo op de zondagmorgen. Waar moeten wij dan tegen vechten? Waar zie je die strijd dan? Moeten we gaan vechten tegen de Russen dan? Nee, staat hier. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de geestelijke machten van het kwaad. We vechten niet tegen mensen, staat hier dus, maar tegen machten. Het is een geestelijke strijd dus, een spirituele strijd. En dat snappen we denk ik ook wel. He, die Russische jongens die naar het front gestuurd worden in Oekraïne, die jongens die zijn eigenlijk niet het probleem. He. Die willen zelf soms niet eens. Die denken misschien alleen gewoon goed geld te kunnen verdienen voor hun arme familie. Die weten misschien niet eens wat ze daar moeten doen. Het gaat niet zozeer om mensen eigenlijk. Dat is niet zozeer de vijand. Is Poetin dan het probleem? Nou ja, deels wel zou je kunnen zeggen. Maar je voelt ook Poetin wordt beheerst, zou je kunnen zeggen. Door hoogmoed, door ideologie, door machtswellust. Het gaat om machten die mensen in de greep krijgen. De strijd tegen overheden staat hier. Dat gaat dus niet over onze letterlijke overheid, dat we daartegen moeten vechten. Nee, het gaat over die kwade dingen die ons in de greep kunnen krijgen, die ons kunnen beheersen. En je moet weten, in de Bijbelse tijd zagen ze dat overal om zich heen. Demonen, geesten, als je ziek werd bijvoorbeeld. Of als je oogst mislukte, als er iemand ziek werd, als er een oorlog kwam. Dat was allemaal, allemaal de macht van boze geesten die op je leven inwerkten. In Efeze zelf, trouwens, stond een grote tempel, een van de wereldwonderen voor de Griekse godin Artemis. De godin van de vruchtbaarheid, de liefde, de verleiding. Ook dat kan een macht zijn die je verlokt, verleidt. In onze tijd hebben we het dan misschien niet zozeer over demonen en geesten, maar zou je kunnen zeggen, zijn er hele andere machten die mensen kunnen beheersen, vernietigen. Bureaucratie bijvoorbeeld. Kan een macht zijn waardoor mensen beschadigd raken en vermalen worden. Denk maar aan de toeslagenaffaire. Of onze pakjes- en bezorgeconomie. Die monsterlijke bedrijven als Alibaba en Amazon creëren, waardoor mensen moderne slaven worden in vervuilende Chinese fabrieken. Hun leven moeten slijten in daglichtloze distributiecentra of afgetrapte bestelbusjes. Of de drugscriminaliteit. Nederland is een reuze spin in het web van een wereldwijde cocaïne- en pillenhandel. Om mensen te verslaven aan kortstondige kicks. Denk niet dat er niets aan de hand is in ons land, in onze tijd. Dit zijn dingen die groter zijn dan, ach ja, er gaat altijd wel een keer ergens iets mis en zo. Nee, het is een strijd tussen goed en kwaad. De Bijbel is er duidelijk over dat er zoiets als een kwade macht, als de duivel, bestaat. Hoe dat precies zit, is nog best lastig te zeggen. Zelf was ik afgelopen jaar met militairen op bezinningsreis in Auschwitz. En we vroegen ons daar naast de crematoria af, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Dat hier honderdduizenden Joden, mensen, beestachtig behandeld werden. Of erger nog, eigenlijk als vuilnis, vergast en verbrand. Hoe kunnen mensen dat elkaar aandoen? En we voelden allemaal, dat is niet psychologisch verklaarbaar zomaar. Nee, dit is kwaad. Puur kwaad in onze wereld. En toch, het waren mensen zoals jij en ik die daarbij betrokken waren. Met hun eigen verantwoordelijkheid, die daaraan meededen. We kunnen dat niet zomaar op de duivel afschuiven. We hebben dat met elkaar laten gebeuren in Europa. Het antisemitisme. We hebben tegen dat kwaad niet gevochten. We hebben het ons laten overheersen. We hebben het honderden jaren laten woekeren als kanker in onze samenleving. Voel je, dat gebeurt er in de wereld als we niet vechten. Als we onze wapenrusting uitlaten. Als we niet beseffen dat we onderdeel uitmaken van een strijd tussen goed en kwaad. In onze tijd wordt wel gezegd, ach ja, ja, dat kwaad. Er zullen toch altijd dingen misgaan in de wereld. Goed en kwaad, ja, die zijn er nou eenmaal. Het komt erop aan dat je ze een beetje in evenwicht houdt. Net als het leven en de dood. Ja, die zijn er nou eenmaal. Vecht daar nou niet tegen. En ik merk om me heen dat dat ergens resoneert bij mensen. Dat het een fijne boodschap is. Ja, het leven is toch ook zoals het is, zeggen mensen dan. Het komt toch zoals het komt. En dat kan zelfs ook nog met een christelijk sausje. We zijn toch allemaal zondaren, kunnen we zeggen. We maken allemaal fouten. Gelukkig is God er. God vergeeft. Hij laat zijn koninkrijk wel komen. Komt allemaal wel goed. Komt allemaal wel goed. Nee, gemeente. Zo niet, horen we vanmorgen. We hebben de strijd. Tegen de machten houd stand, is de opdracht. Vecht. Tegen het kwaad past geen lauwheid en gelummel. Er moet gevochten worden. Het kwaad stopt niet vanzelf. Daar kun je geen deeltjes mee sluiten. Daar mag je je niet bij neerleggen. Tegen de zonde in je eigen leven niet. Een verslaving aan pornografie of alcohol, dat moet stoppen. Tegen een giftige bedrijfscultuur moet je je mond open doen. Pesten, dat stopt niet vanzelf in de klas. Een relatie die kapot aan het gaan is, die wordt echt niet vanzelf weer heel. Daar moet je voor vechten. Armoede en honger in de wereld, die hoeven er niet te zijn. Die mogen er van God niet zijn. En de goden van beroemdheid en geld, van likes en uiterlijk, die helpen mensen om ons heen en misschien wel onszelf in de vernieling. Steeds meer jongeren, blijkt uit onderzoek, zijn depressief en eenzaam omdat ze de hele dag op hun schermpje zitten. Verslaafd, beheerst, waar de leugens van TikTok en Insta over hen worden uitgestort. Het is goed om het tegen elkaar te zeggen. Elk filtertje over een foto is een leugen. Is niet de werkelijkheid. Is niet echt. En we mogen niet zeggen dus, ja, maar ja, dat is ons te groot. Wat doe ik er nou tegen? Dat is onze tijd. Dat gebeurt toch eenmaal. Nee, staat hier, vechten moet je, vechten. Anders neemt dat kwaad steeds meer ruimte in. Gaan er mensen aan kapot. Je bent christen, je hebt dienstplicht. Je bent door Christus in dienst genomen. Je wordt opgeroepen om mee te vechten. Te vechten voor het goede, voor waarheid, voor gerechtigheid, voor vrede. Voor jezelf en voor de mensen om je heen. Voor de kerk en voor de wereld. Het gaat om grote machten en krachten. Om een grote strijd tussen goed en kwaad. En jij speelt daarin jouw rol. Ten goede of ten kwade. Ja, heftig wel, hè? Als je dat zo hoort, dat je denkt, jongen, ga er maar aan staan. Wat moet ik dan doen? Hoe moet ik dat dan doen? Vechten? Strijd tegen het kwaad? Lukt mij dat wel? Kan ik dat wel? Nou, je wordt er gelukkig niet onbewapend en onvoorbereid op uitgestuurd. En ook niet alleen. Maak je geen zorgen. Je ontvangt, hoor je vanmorgen, een hemelse wapenrusting. De wapenrusting van God zelf. Wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Prachtig is dat. Toen ik legerpredikant werd, dan mocht ik gaan winkelen in een groot magazijn van Defensie. En mijn winkelkarretje werd helemaal volgeladen met allerlei spullen. Uniformen, gevechtslaarzen, een helm, een scherfvest en nog veel meer. Allerlei spullen waarvan ik niet eens wist dat ik ze nodig had. Indrukwekkend. Er werd voor mij gezorgd. Er werd aan mijn veiligheid gedacht. Nou, dat doet God natuurlijk ook. De kerk zou je kunnen zeggen, dat is ons magazijn. Hier mag je winkelen. Hier krijg jij je wapenrusting uitgereikt. Je ontvangt het. Wat is dat dan? Nou ja, voor een geestelijke strijd zijn dat natuurlijk geestelijke wapens. Waarheid staat hier als gordel. Een harnas van gerechtigheid. Laarzen van vrede. Schild van geloof. Een helm van redding en het zwaard van de geest. Ja, dat ontvang je hier in de kerk. Eigenlijk wordt daarmee gezegd, zo word jij hier als mens. Zo vernieuwt de Heilige Geest jou. Hij geeft jou alles wat van Jezus is. Je leert in de kerk liefde voor de waarheid en vechten tegen leugens. Je leert in de kerk eerlijkheid en recht en vechten tegen onrecht. Je leert in de kerk vredestichter worden, over de grenzen van je eigen bubbel heen. Je leert in de kerk vertrouwen, vertrouwen op God en geloven in Gods toekomst tegen de wanhoop en de dood en de moedeloosheid in. En je ontvangt de Heilige Geest. Die je scherp leert zien en je laat uitspreken tegen het kwaad. Dat is je wapenrusting. En moet je daarmee dan doen? Moet je daarmee dan rooien in de wereld? Nee, er staat hier niet dat wij daarmee dan de aanval in moeten zetten. Houd stand, is de opdracht. Houd stand. Verdedig je ermee, met andere woorden. Opvallend is dat. We hebben dus niet de opdracht om dat kwaad zelf maar de wereld uit te gaan helpen. Dat zou ons denk ik niet lukken. Nee, heel de Bijbel is er vol van dat God zelf ook vecht. Dat God een militair is, een strijder. Dat beeld, dat kwamen we tegen in Jesaja 59. Dat God zelf zijn wapenrusting aantrekt en ten strijde trekt tegen dat kwaad. God doet de aanval wel. Wij spelen alleen maar in de verdediging. Jezus Christus is gekomen in de wereld om slag te leveren met het kwaad. Hij is in de aanval gegaan. Hij heeft de wereld als het ware voor zichzelf terugveroverd. De strijd tegen het kwaad, dat is zijn zaak. Op hem mag je dus ook rekenen. Hij heeft ons bevrijd. Als bevrijd mens mag je in de kerk zitten. En de opdracht aan u is nou enkel en alleen, houd stand op je plek. Laat deze vrijheid die Jezus Christus voor jou veroverd heeft, laat je die vrijheid nou niet weer afpakken. Laat je niet weer overmeesteren en in beslag nemen door de machten van deze wereld. Houd stand. Ja, ik denk soms hebben we dat toch niet een beetje vergeten. Hebben we dat niet uit het oog verloren dat die strijd gaande is. Onze kerk, de protestantse kerk in Nederland, die krimpt met 50.000 leden per jaar. Van de 7.000 kerkgebouwen die er in Nederland waren, zijn er inmiddels 3.000 gesloten. Dat zou je in de ochtend niet zeggen als er weer één gebouwd wordt, maar het is wel zo, dat is de stand in Nederland. Of gesloopt. We zijn zogezegd terrein aan het verliezen. We houden geen stand. Het pas was het roepingenzondag. Ook hier is erover gesproken dat het aantal predikantsvacatures in de protestantse kerk over een paar jaar 500 is. Omdat er te weinig jonge mensen zijn die hun leven willen besteden in dienst van God zelf. En natuurlijk zeggen we dan tegen elkaar, ja, iedereen kan God dienen op zijn eigen plek. Hè? Ook als je werkt als verpleegkundige of in de bouw of als manager. Dat kan ook je roeping zijn. Hè? We hebben allemaal de roeping om zout en licht te zijn in onze eigen omgeving. Maar het is ook goed om het wel met onze kinderen, kleinkinderen, met onze jongeren daarover te spreken. Als ze bezig zijn met studie en beroepskeuze. De teneur in onze samenleving is toch vooral, je moet iets kiezen wat je leuk vindt. En waar je zelf tot je recht komt, waar je goed in bent. Zou de vraag die wij stellen aan onze kinderen ook niet moeten zijn, waar zou God jou kunnen gebruiken? In zijn dienst. In die strijd tegen het kwaad. Hoe kan God jou gebruiken om iets goeds te doen in de wereld? Hoeveel jongeren uit onze gemeente zijn de afgelopen jaren dominee geworden? Of zendeling? Of kerkelijk werker? Of missionair werker? Wat zegt het over onze gemeente? Wat leven wij ze voor? Het is goed om te beseffen, hè? Dat soort roepingen, die zijn essentieel voor die voortgang van Gods strijd tegen het kwaad. Het gaat niet om kerken, het gaat om de strijd tegen het kwaad. Trouwens, werken in de kerk, dat zijn ook de mooiste beroepen die er zijn. Je hele leven mogen vullen met werk in het Koninkrijk van God. Het is avontuurlijk, het zegenrijk. Je komt nog eens ergens. Trouwens, dit is ook een oproep om alle taken in de kerk serieus te nemen. Of dat nou kinderwerk is of kerkenraadswerk. Je staat ermee aan het front, moet je beseffen. Van Gods strijd tegen het kwaad. Het is een strijd om mensen, een strijd om zielen. Tegen de jongeren, twintigers, dertigers zou ik willen zeggen, luister niet naar stemmen in deze wereld die zeggen dat je vooral moet gaan voor je eigen geluk. Je bent niet op de wereld gezet door God om het leuk te hebben. Laat het niet om jezelf draaien in je leven. Want dat is een fantastisch recept voor ontevredenheid en ongeluk. Gek is dat, maar dat is zo. Ga je voor jezelf, dan raak je jezelf kwijt. Nee, hier in de kerk hoor je, neem je verantwoordelijkheid voor deze gemeente, voor de kerk in Nederland, voor je straat, voor je dorp. Doe je wapenrusting aan, God heeft je nodig. Kies voor hem te dienen. En aldoende zul je ontdekken dat dat voor jezelf ook heilzaam is en dat je zo je geluk vindt. Ja, maak er allereerst een gebedszaak van, sluit onze tekst af. Terwijl u bij alle gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Begint met waakzaamheid en betrokkenheid die zich uit in het gebed. Gebed voor alle heiligen staat hier. Dat is dus voor de hele kerk, voor de kerk wereldwijd, voor die grote strijd die gaande is. Bezoek deze week daarom gewoon eens een van de gebedssamenkomsten rond uw koninkrijk komen in het baken, elke avond, om 7:00. Zoals de apostelen ook al dagelijks bij elkaar waren in gebed, toelevend naar Pinksteren. Het gebed, ook thuis, om deze dingen, om het goede, om die strijd, die voortgang moet hebben. Omdat we geen terrein mogen verliezen, om zelf stand te houden. Ik hoop dat deze preek u daarbij geholpen heeft, om weer even om u heen te kijken, breder, in de kerk, in de wereld. Naar de grote dingen die gaande zijn, de vrede in Europa die echt onder druk staat, de kerk die afkalft, zodat het je raakt, oh ja, goed en kwaad. De strijd, die moet ik serieus nemen in mijn leven. Uit liefde voor God, uit liefde voor de mensen om mij heen, en zodat de duivel het lachen vergaat. Denk niet, God lost alles wel op. Ja, dat doet hij wel, maar niet zonder jou. Aldoende neemt hij jou in dienst. De dienstplichtbrief valt vandaag op jouw mat. Amen. gaan samen danken en doen voorbeden. Dan geef ik een moment stilte voor uw eigen persoonlijk gebed en we sluiten af met een gezamenlijk Onze Vader. Laten we bidden. Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wat geweldig dat u zelf strijdt voor het goede, voor uw wereld, voor ons. Dat u ons bevrijd hebt door uw Zoon Jezus Christus. Dat u Zoon God bent, dat u uzelf in de strijd werpt, geworpen heeft. Dat het uw eigen leven mocht kosten. We danken u dat we dat mogen geloven, dat u zo ver bent gegaan. En we zien om ons heen, God, dat het ook nu nog niet zonder slag of stoot gaat. Dat het kwaad zich breed maakt. Dat de kerk afkalft. Dat gaat ons aan het hart. Maar dat moet u toch ook aan uw hart gaan. En daarom bidden wij, vecht voor ons, in ons land, in onze wereld. Als mensen naar de vernieling gaan, door wat voor reden dan ook, of dat daadwerkelijk aan het front is in Oekraïne, wat een kapitaalverkwisting van zoveel jonge levens in ons eigen Europa. Maar ook als dat is door eenzaamheid of depressie, omdat mensen verslaafd zijn aan schermen of pillen. U weet het, ook als we hier zelf mee worstelen of in onze omgeving. Vecht voor ons. En wij bidden u, gebruik ons als uw gemeente om het goede te doen. Om daar iets tegenover te zetten. Door onze wapenrusting aan te doen. Gerechtigheid en waarheid. En hoop en geloof. En het zwaard van de geest. We bidden u in het bijzonder om uw geest, om uw eigen aanwezigheid in ons leven. Dat u ons hart vrij maakt, daar komt wonen en ons vernieuwt en verandert, zodat we meer op Jezus gaan lijken. Zodat u ons kunt gebruiken. We bidden u, zend uw geest op ons, op uw gemeente. Uw kerk hier in Nederland en wereldwijd. Wij bidden u ook voor onze Nederlandse militairen die uitgezonden zijn op een hele praktische manier ook proberen bij te dragen aan vrede en stabiliteit in de wereld. Wilt u hen beschermen als ze in Litouwen zitten aan de grens met Rusland waar het spannend is? Als ze in Irak zitten? En de raketten uit Iran over hebben horen vliegen. Als ze varen in de Rode Zee en beschoten worden door de Houthis. Heer, wilt u hun werk zegenen. En hun thuisfront geduld geven. En het uithoudingsvermogen om op hen te wachten. Wij bidden u ook voor het werk van de IZB. En de GZB voor zending in Nederland mag hebben. Dat er kerken open mogen zijn en weer open mogen gaan. U daar bent en uw goedheid uitdeelt. Bid voor ieder van ons persoonlijk. U weet wat we nodig hebben. Ook als het soms ook echt een strijd is in ons eigen leven. Met het kwaad, met gebrokenheid, met zorgen die ons kunnen benauwen. We bidden u in dat verband ook voor onze zieken. Mevrouw Hommers van Barten. Mevrouw van de Voren van Zetten. Dat u zijn bij Truus Peperkamp als ze deze week een operatie zal ondergaan. Omring ook Sjaak van Linde, zijn vrouw, met uw aanwezigheid als er onderzoeken zijn naar zijn hart. Heer, geef dat ze daarin ook iets mogen merken van artsen, verpleging, van medicijnen. Die iets van het goede vertegenwoordigen, een goede macht van zorgzaamheid, van iets wat u geeft. Wij bidden u voor de familie Hommerson, als ze deze week rond het graf staan van hun moeder en oma. Die vijand, de dood, is wel onze grootste vijand. Maar ook daarvan mogen we geloven dat hij verslagen is. Dat u dat geloof in ons versterkt. Elke keer als de moed ons in de schoenen zinkt, als er verdriet is, een troost nodig is, wees bij de familie Hommerson. Wij danken u voor al het goede wat we ook van u ontvangen. In het bijzonder danken wij u dan vandaag ook voor alle moeders. Moeders die u ons gegeven hebt. Dankbaar zijn we voor wat we van ze ontvangen hebben. Aan zorg, aan aandacht. Aan voeding. Aan geloof ook. Aan een voorbeeld. Aan gebed. Wij danken u voor onze moeders en voor wie ze voor ons zijn. Wij leggen ook daarin gebrokenheid voor u neer. U weet het, niet iedereen is moeder geworden die het had willen worden. Soms zijn kinderen overleden. Onze moeder is overleden. Ook daarin is er zoveel gebrokenheid. Omring ons daarin met uw zorg. Met uw moederlijkheid, met uw troost en nabijheid. Wij danken u zo voor alles wat we vanmorgen ontvangen hebben en wij willen ook in stilte voor u brengen wat ons persoonlijk bezighoudt. Wij bidden u zoals uw Zoon ons leerde, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er wordt gecollecteerd, van harte bij u aanbevolen. En we zingen als onze slotgezang vervolgens uit Psalm 68 over God die doorgaat met zijn strijd voor zijn volk Israël, voor de kerk, voor de wereld. Psalm 68 zingt er juichend over en we zingen het mee. Psalm 68, vers 1 en 2. Ga dan heen, strijd de goede strijd van het geloof en ontvang daartoe Gods zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.